Dit is een podcastserie van Bijbelsberaad Man-Vrouw over Bijbelse personen. De eerste afleveringen van deze serie gaan over verschillende Bijbelse huwelijken. In deze 7e aflevering staat dominee C. Zonneveld met ons stil bij het huwelijk tussen Mozes en Sippora. We komen Mozes en zijn vrouw tegen in Exodus 4, vanaf vers 19. Ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood, die uw ziel zochten. Mozes dan nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand en de Heere zeide tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb, doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij diene. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg, in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp ze voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mijn bloedbruidegom. En hij, dat is de Heere, liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenissen. Ja, het is een moeilijk Bijbelgedeelte vandaag. Het roept allerlei vragen op waar we misschien geen raad mee weten. De eerste vraag is, wat gebeurt hier nu? Komt God hier Mozes, zijn kind en knecht tegen? Waarom zoekt de Heere Mozes zelfs te doden? Het heeft iets duisters en angstigs. De hele geschiedenis die volgt met wat Zippora doet, is eigenlijk iets wat ons tegenstaat. Wat is hier aan de hand? De tweede vraag, en die is ook niet zo makkelijk, is wat dit nu te maken heeft met het huwelijk. Wat heeft dit te maken met de relatie tussen man en vrouw? Waarom staat dit Bijbelgedeelte op het lijstje van Bijbelsberaad man-vrouw? Wat is de bedoeling ermee om dit gedeelte te laten bespreken? Dit zijn vragen die ook bij mij naar boven zijn gekomen. Ik heb toegezegd deze Bijbelstudie te houden, maar als je er dan mee bezig bent, komt toch deze vraag op je af. Allereerst dus de vraag wat hier aan de hand is. Mozes, zijn vrouw en hun twee zonen, Gershom en Eliezer, zijn onderweg naar Egypte. Voor Mozes betekent dit een reis terug naar het land waar hij vandaan kwam. Voor Zippora is dit de eerste keer. Ze hebben elkaar leren kennen in Midian. Daar zijn ze getrouwd en hebben ze twee kinderen gekregen. De Heer heeft Mozes de opdracht gegeven om naar Egypte te gaan en het volk Israël te ontmoeten. Hij moest voor Farao verschijnen met de eis, laat mijn volk trekken, want Israël is mijn zoon. Israël is mijn eerstgeborene. Ze zijn onderweg gegaan. Je zou denken, ze hebben de wind in de zeilen. Het zal een voorspoedige reis zijn, want Mozes stelt zich in de weg van God. Dat leidt geen enkele twijfel. Dus moet het allemaal wel goed gaan. Het zal wel een leien dakje gaan. Precies het omgekeerde gebeurt hier. Als ze overnachten, ze zijn in een herberg en het is avond geworden, komt de Heer Mozes tegen. Hij zoekt Mozes te doden. Wat er gebeurd is, weten we niet. We weten van de engel die Biliam tegengekomen is. Het zou zijn dood worden als Biliam verder zou zijn getrokken. We weten ook van Jacob, die terugkeert naar het beloofde land en vlak voordat hij de grens overgaat, dat een engel hem tegemoet komt en met hem worstelt. Hij strijdt met Jacob bij de Jabok, bij Peniel. Wat is hier gebeurd? Hoe heeft Mozes gemerkt dat God hem zocht te doden? Het staat er allemaal niet zo expliciet, maar het is duidelijk. Mozes is in doodsnood terechtgekomen. Misschien dat een ernstige ziekte hem heeft getroffen. Maar hij heeft daarin in elk geval begrepen, God komt mij tegen. Zijn hand raakt mij. Dat zal hem overvallen hebben. Het zal heel moeilijk voor hem zijn geweest. Hij zal gedacht hebben, ben ik dan op de verkeerde weg? Moet ik weer terug naar Midian? Nee, hij was niet op de verkeerde weg. Hij was op de goede weg. Waarom zoekt de levende God, de barmhartige God, de God van Israël, hem te doden? Waarom komt God hem tegen? Wat was de reden? Het is opmerkelijk dat Zippora, de vrouw van Mozes, het meteen begrepen heeft. Mozes zal het ook begrepen hebben. Er staat namelijk in vers 25, toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon. Zippora heeft dus onmiddellijk begrepen. Dit is de reden. Een van onze kinderen is nog onbesneden. Waarschijnlijk zal het Eliezer, hun tweede zoon, geweest zijn. Kennelijk zat er iets mis in het huwelijk van Mozes. Ik denk dat we het ons zo moeten voorstellen dat Gershom, de eerste zoon, nog besneden was, maar dat die besnijdenis bij het Midianitische volk niet voorkwam en dat dat zoveel afkeer en weerstand heeft opgeroepen bij Zippora en haar familie, dat Zippora heeft gezegd, dit was eens, maar nooit weer. Als er een volgend kind geboren wordt en het weer een jongetje is, gaat dat niet besneden worden. Dat ga ik niet goed vinden. Toen werd er een tweede kind geboren. En het was weer een jongetje. Eliezer. Zippora heeft het gewonnen. Mozes heeft het maar zo gelaten. Dan maar geen besnijdenis. Calvijn zegt dat Mozes hier te toegeeflijk en aarzelend geweest is. Mozes wordt ons hier als mens getekend. We weten dat ook van Eli en van David. We weten dat van velen van Gods kinderen en knechten in de Bijbel. Ze waren toch ook mens. Dat is in elk geval een eerste les voor ons. Als Mozes al door de knieën ging voor zijn vrouw en deze slag al verloor, terwijl het door de Heere ingezet en bevolen was dat de jongetjes besneden moesten worden en het teken van Gods verbond moesten krijgen, wie zijn wij dan? Wij mogen dan wel zeker waakzaam zijn. Heeft de Heer Jezus niet gezegd, wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Die kan mijn discipel niet zijn. Het geldt natuurlijk ook voor onze man of vrouw, als we die mogen hebben. Het geldt tegelijkertijd voor onze kinderen. Mozes bedrijft hier een grote zonde en onthoudt het verbondsteken aan een van zijn kinderen. Hij is een geroepen ambtsdrager, een voorganger van Israël, en is ongehoorzaam. Hoe moet hij nu Israël onderwijs gaan geven en de inzettingen van de Heere bekend gaan maken als hij zelf op dat punt in gebreken blijft? En hoe zal hij tot Farao kunnen spreken? Laat mijn zoon, mijn eerstgeborene, gaan. De Heere bedoelde daarmee zijn volk, Israël. Vergeet Mozes hier nu dat hij hier ook een kind heeft. Je zou bijna zeggen, Mozes is een farao geworden voor zijn eigen zoon. Misschien is dit wat sterk uitgedrukt, maar hij doet zijn kind hier geweldig tekort. Daarom moet hij eerst orde op zaken stellen in zijn eigen gezin. Pas dan kan hij verder reizen. Pas dan kan hij door naar Egypte om zijn opdracht te volbrengen. Nu zien we toch dat dit een geschiedenis is met een bijzondere les. We moeten het ter harte nemen, want dit geldt ieder huwelijk en gezin. David zegt in Psalm 101 dat hij zijn oprechtheid wil laten zien in zijn huisbeleid. Dit geldt heel in het bijzonder voor ambtsdragers. Paulus wijst er in 1 Timotheus 3, vers 4 en 5 op dat niemand een ouderling, oudste of voorganger kan zijn in de gemeente als hij niet zorgt voor zijn eigen huisgezin. De gemeente is het huisgezin van God. Daarom komt de Heere Mozes dus tegen. Laat ik het zo zeggen, Mozes is heengestapt over Gods recht. God heeft recht op gehoorzaamheid. Hij heeft recht op onze kinderen. Mozes stapt daar overheen. De Heere doet dit echter niet. God doet dat nooit. Hij stapt over zijn recht niet heen en wil niet dat zijn recht gekrenkt wordt. Zeker, God is liefde. Dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Maar die liefde gaat nooit ten koste van zijn recht. Is God dan niet barmhartig? Jawel, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Ik dacht dat God liefde was. God is ook liefde. Hoe vaak wordt die tekst aangehaald uit 1 Johannes? In een van de verdere hoofdstukken van die brief die hij geschreven heeft, waar we nog wel eens overheen stappen of lezen, is het eerste hoofdstuk. Daar staat: God is licht en in hem is gans geen duisternis. God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie mij, bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. God stapt over zijn recht niet heen. Vergis ik me als ik zeg dat iedereen daarmee te maken krijgt die door de Heere getrokken wordt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Je krijgt met Gods recht te doen. Dat recht eist voldoening en zegt: betaal wat gij schuldig zijt. Dat is niet alleen in het begin van het geestelijk leven zo, ook in de verdere weg. Kijk eens naar Mozes. Hij was een kind van God, een waar gelovige. Hij was niet iemand die nog maar pas op de weg van de Heer wandelde. Hij was in zekere zin al heel ver. Hij had een keuze gedaan om liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. Hij had het initiatief genomen om iets te doen en het volk te bevrijden. Hij was in de woestijn terechtgekomen. Daar had hij lessen opgedaan en was geoefend in het geloof. De Heere had zich aan hem geopenbaard. Exodus 3, bij de brandende braambos. Meer dan eens had God tot hem gesproken. Maar wat staat hier nu? De Heere kwam hem tegen en zocht hem te doden. Dit lees je verder nergens. De mensen kwamen hem wel tegen. Zelfs zijn eigen volksgenoten erkenden niet dat hij gezonden was als hun verlosser. En Farao zocht hem te doden. Daarom moest Mozes dan ook vluchten. Hier was het God die hem tegenkwam en hem zocht te doden. Dit hebben we eerder in de geschiedenis van Mozes nooit zo kunnen lezen. Heeft de Heere dan altijd zo zachtjes met hem gehandeld? Dat kunnen we ook weer niet zo zeggen. Dit gaat echter dieper. Natuurlijk heeft hij de klap naar binnen gekregen toen hij niet werd aanvaard door zijn volk, terwijl hij dacht dat ze vast erg blij met hem zouden zijn. Hij is toen op een stervensweg terechtgekomen, zou je kunnen zeggen. Hij moest in de woestijn vluchten en daar 40 jaar lang verblijven. Dat is wat geweest. Het was een weg van stilte en eenzaamheid. Nu hij eindelijk op het punt staat om zijn missie te gaan vervullen, trekt de Heere door en ziet Mozes de dood voor ogen. Ja, zegt iemand, maar Mozes was toch een kind van God? Ik begrijp het nog steeds niet goed. Hij was toch een knecht van God? Zoekt God dan een kind en knecht van hem te doden? Nee, dat was niet de uiteindelijke bedoeling, maar het lijkt hier wel op. Het lijkt alsof de Heer hier een loerende beer is geworden. Een beer die van een jongen is beroofd. Gelukkig, Zipporah treedt handelend op. Ze heeft het begrepen wat hier mis was. Ze nam een stenen mes en besneed de voorhuid van haar zoon en wierp ze voor de voeten van Mozes en zei: "Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom." Mozes zelf had niet de kracht om nu nog zijn zoon te besnijden. Hij lag op sterven en kon zich niet oprichten. Zipporah doet dit. Moet je je eens indenken wat dit voor Mozes betekend heeft. Hij was zelf de dood nabij. Dan hoort hij dat zijn zoon besneden wordt. Hij hoort het klagelijke geluid van zijn zoon. Hij zal de klap naar binnen hebben gekregen. Het is mijn schuld. Het is mijn nalatigheid. Hier heeft hij dieper gebogen voor God dan ooit. Hier heeft hij ook, meer dan ooit, de liefde van God mogen proeven. Hij heeft het bloed van Christus mogen zien. Dat geloof ik vast. Ik geloof vast dat hij door het geloof verder heeft mogen zien dan het bloed van zijn kind. Hij heeft mogen zien op het bloed van hem die eenmaal in de wereld zou komen als Messias, de grote bevrijder, de verlosser. We weten uit het Nieuwe Testament dat ook de Heer Jezus is besneden, naar het voorschrift precies op de achtste dag. Toen is hij een weg opgegaan van lijden en vernedering. Hij heeft dit heel vrijwillig gedaan. Hij was de ware Eliezer. Hij aanvaarde de eis van zijn vader. Hij ging de weg van het kruis op. Hij ging nooit opzij als men hem tegenkwam om van die weg af te wijken. Hij ging in liefde tot zijn vader en tot het behoud van zondaren. Hij deed het in liefde tot zijn bruidsgemeente. Toch, of juist daarom, is hij in aanmerking gekomen met het zwaard van Gods gerechtigheid. God zocht hem te doden. Hij stond in de plaats van zijn volk van zondaren. Toen ging hij de Heere tegemoet en God ging hem tegemoet. God kwam hem tegen. Dat is wat? Er was niemand die hem toen hielp. Hij moest de weg alleen gaan. Dat heeft hij in alle gewilligheid gedaan. Daarom is er behoudenis en ontkoming voor allen die bij hem schuilen. Daarom was er ook leven en vrede voor Mozes. Christus schittert hier in deze geschiedenis de bloedbruidegom, de allerliefste, van wie de bruid in het hooglied zegt: "Hij is blank en rood en draagt de banier boven 10.000. Hij is blank vanwege zijn gehoorzaamheid en gerechtigheid en rood vanwege zijn middelaarsbloed. Denk aan zijn besnijdenis, aan Gethsemane en Golgotha. Hij wordt zo heerlijk en liefelijk. Hij wordt alles voor iemand die de Heere moet toevallen in zijn recht en het met God eens wordt. Het is voor iemand die dat recht omhelst en rechtvaardig verloren moet gaan. Wat is het dan een wonder als we de kracht van het bloed mogen ervaren? Heeft Mozes dat ook ervaren? Dat geloof ik vast. Want de voorhuid van dat kind werd voor Mozes' voeten neergeworpen. Het zou kunnen zijn dat Zipporah hem daarmee heeft aangeraakt. Dat hij is aangeraakt met de kracht van het bloed, niet van het kind uiteindelijk, maar van de Heer Jezus Christus. Het is genoeg voor Mozes en ook voor God. In vers 26 staat: "En hij, de Heere, liet van hem af." Hij mocht verder. Hij is weer hersteld. Kracht en leven is in hem gerezen. Gelukkige Mozes. Ongelukkige Zipporah. Bij haar was het namelijk zo anders. Zij heeft wel die besnijdenis verricht, maar heeft dit noodgedwongen gedaan. Er zal weerzin in haar hart geweest zijn. Dat kan, ook voor ons, dat we zo dicht bij het bloed zijn en de noodzaak van het bloed van Christus inzien, we bange gewetensovertuiging hebben en een kind van God mogen helpen. In zekere zin is de trots van Sippora hier gebroken. Maar niet haar vijandschap. Dat is benauwend. Uiteindelijk moet ze terug. Ze is door hem teruggestuurd, zoals blijkt uit hoofdstuk 18. Deze vrouw zou hem alleen maar tot last zijn bij zijn hemelse opdracht. Zij is uiteindelijk teruggekeerd. Gelukkige Mozes. Bij hem heeft de Heere zijn doel bereikt. Hij heeft zijn schuld beleden, heeft verzoening gevonden en ging ook verder wandelen in de inzettingen van de Heere door zijn kracht. De band was gebroken. En wat staat er dan? De Heere, ja, daar lazen we eigenlijk overheen. Zelfs toen God hem zocht te doden, wordt hier de naam gebruikt van de verbondsgod. De Heere kwam hem tegen. Dat is de God die trouwen houdt en eeuwig leeft. De ik zal zijn die ik zijn zal. De God die zijn kinderen zo hartelijk lief heeft. De drie enige. Wat kunnen we hier ten slotte van leren voor het huwelijksleven of vriendschap of verkering? Dat het o zo belangrijk is dat man en vrouw het met elkaar eens zijn over de allerbelangrijkste dingen en we op hetzelfde fundament staan. Het is belangrijk dat het huwelijk een huwelijk in de Heere mag zijn. Het is belangrijk dat we daarin als man en vrouw schouder aan schouder staan en van hart tot hart met elkaar erover kunnen spreken en we zo ook de kinderen, als God het beliefd heeft ons die te geven, wat hij niet aan alle gehuwden geeft, opvoeden naar het woord van God en daarin getrouw zijn. Ik weet het wel, volmaakt wordt het nooit. Er is geen volmaakte vader of moeder of echtgenoot of echtgenote. We hebben dat bloed nodig. Het is gelukkig als God ons daar persoonlijk brengt en als Hij ons daar samenbrengt. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. U hebt geluisterd naar een podcast van het Bijbels Beraad, geschreven door dominee C. Sonneveld.